Het is de bedoeling, broeders en zusters, dat ik u vanavond meeneem naar Markus 16. Om meerdere redenen een nogal omstreden hoofdstuk. Althans, de tweede helft van het hoofdstuk. Markus 16, waar gesproken wordt over de opstanding van Christus. En daarna krijgen we het gedeelte waarboven staat de drie verschijningen. Markus 16 vanaf vers 9. Waar staat: en als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is zij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zijn, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikten overal, en de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En als u mij vraagt, een aardige afsluiting, een fraaie afsluiting van dit evangelie van Markus. Een korte moet ik zeggen, want in deze paar versen, het zijn maar 12 versen feitelijk, volgens onze nummering denk ik dan nu meteen. Maar in deze 12 versen wordt dan samengevat wat we elders natuurlijk veel uitgebreider lezen. Maar dat is niks bijzonders, omdat we hier nou eenmaal het kortste evangelie voor ons hebben van alle 4. Maar 16 hoofdstukken, hoofdstuk dus, denk ik dan nog dikwijls. Om met de deur in huis te vallen, de problemen over het hoofdstuk worden verschillend onder woorden gebracht. Ik ben geneigd te zeggen dat de problemen van het hoofdstuk gelegen zijn in de woorden van vers 17 en 18 en ik denk verder nergens. De woorden namelijk waar staat: in mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. Iets waar ik persoonlijk nauwelijks het nut van inzie, overigens. Maar toch is dat een verkeerde gedachte. Maar goed. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden, enzovoorts. Meestal, als dit hoofdstuk aangehaald wordt, is het om deze verzen. Dat wil zeggen, worden deze verzen aangehaald. En als er over problemen zijn over het hoofdstuk, zijn die problemen eigenlijk ook alleen over deze verzen. Waarom? Ja, achteraf is het makkelijk praten, denk ik altijd. Ik persoonlijk kan de problemen niet zien. Dus dat vroeger wel, moet ik u zeggen. Tegenwoordig niet meer. Ik zie er helemaal geen probleem in wat hier staat. Maar daar kom ik zo wel op. De problemen zijn feitelijk veel groter. Want het zal blijken, als u zich erin verdiept, dat eigenlijk al deze 12 versen die wij gelezen hebben, vanaf vers 9 dus, dat al die 12 versen ter discussie staan en dat de vraag gesteld wordt, al heel lang overigens, dat de vraag gesteld wordt of deze versen wel terecht in onze Bijbel staan. Of ze wel kanoniek zijn, hoe zeggen ze iets? Of ze eigenlijk wel erin horen, of dat het helemaal geen deel uitmaakt van het woord van God. Wanneer we daar met die problematiek te maken krijgen, dan wordt het uiteraard ingewikkeld. Want het antwoord op de vraag is niet zo gemakkelijk te geven. We vragen namelijk of vers 9 tot en met, wat was het? 20 geloof ik, ja. Vers 9 tot en met 20 werkelijk in onze Bijbels horen te staan of niet. Dat wordt mede moeilijk omdat wij gewoonlijk geen flauw idee hebben hoe de Bijbel eigenlijk tot ons gekomen is. En dan moet ik u meteen bijzeggen dan, dat waar wij die Bijbel pakweg al een jaartje of 2000 hebben, zal het u duidelijk zijn dat in de loop van de tijd daar toch wel enige problemen om zijn ontstaan. Immers, wanneer wij het Nieuwe Testament lezen en we vinden uitdrukkingen als heel de schrift is van God ingegeven enzovoorts, of onderzoekt de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En bijvoorbeeld, om in de buurt te blijven, want zij kenden nog de schrift niet, of zij kenden nog de schriften niet, ik weet niet uit het hoofd of het in het enkelvoud of meervoud staat in Johannes 20... namelijk dat hij uit de dood zou opstaan enzovoorts. Elke keer als daar over de schrift of over de schriften gesproken wordt, gaat het uiteraard om de oud-testamentische schriften. Wij passen dit soort uitdrukkingen dikwijls, als het kan, meteen toe ook op de nieuw-testamentische geschriften, namelijk uitdrukkingen als onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Dat soort uitdrukkingen uit, wat is het, Johannes 5, die begrijpen wij het beste als we die woorden meteen toepassen ook op de nieuw-testamentische geschriften, want dat die getuigen van de Heer Jezus, dat ligt natuurlijk voor de hand om te concluderen. Aan de andere kant, het is een uitspraak echt oorspronkelijk over het Oude Testament. En verder niet. Daarna, als Paulus zegt, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, enzovoorts, uit Timotheus. Dan geldt precies hetzelfde. In de eerste plaats, uiteraard, gaat het over oud-testamentische geschriften. Achteraf zeggen wij, maar het gaat ook over nieuw-testamentische geschriften. Maar een van de problemen is dan vervolgens dat wij helemaal niet weten hoe die nieuw-testamentische geschriften eigenlijk dan tot ons gekomen zijn. En we weten ook niet op welke grond deze Bijbelboeken vanaf Matteüs tot en met Openbaring eigenlijk aanvaard zijn geworden als het woord van God. Want wij hebben ze wellicht als het woord van God aanvaard, maar we hebben dat gedaan in navolging van anderen die dat gedaan hebben. En wanneer het was, weten wij gewoonlijk niet eens, toch? Denk het niet, denk niet dat we dat weten. En laat staan dat we iets weten over de discussies omtrent zijn gevoerd. En toch, dat kan een probleem opleveren. Begrijp je me goed? Wat ik nu zeg, mag u wat mij betreft rustig weer vergeten, want ik denk dat het voor ons verder geen problemen oplevert. Ik beschouw in ieder geval het hele Nieuwe Testament als het woord van God. Al moet ik zeggen dat hier en daar een woord staat wat er niet had moeten staan, en dat hier en daar in onze Statenvertaling ook een woord ontbreekt wat er wel had moeten staan, maar dan heb je het ongeveer wel mee gehad. En in de praktijk zeg ik daar gewoonlijk van, dat zeg ik zeker niet op voorhand, maar achteraf, ik zeg daar gewoonlijk van, het maakt weinig uit. En voor dat doel hoeven we eigenlijk ook niet eens de geschiedenis te kennen van het ontstaan van de Bijbel of van het Nieuwe Testament. Want in de praktijk blijkt zo zonder meer of het het woord van God is of niet. Daar lopen wij vanzelf tegenop. Het selecteert zich gewoonlijk wel uit. En ik moet u zeggen, de verschillen die er wellicht zijn, met name in het Nieuwe Testament, die zijn zo onbelangrijk eigenlijk, dat je er wel over kunt discussiëren. Je kunt je erin verdiepen, je kunt erop promoveren, je kunt er boeken over schrijven, maar het heeft weinig zin, want het maakt toch niks uit in de praktijk. Of woorden er nou wel of niet staan. Omdat er ons zoveel is overgeleverd dat het vanzelf een hecht geheel vormt, waarbij het er niet op aankomt of één woordje er nou wel of niet staat. Om de eenvoudige reden dat dezelfde waarheden op vele plaatsen in de schrift gevonden worden. Dat is in het algemeen wat ik ervan vind en wat mijn ervaring is. En misschien mag ik het niet zeggen, maar persoonlijk heb ik zelfs de ervaring dat als er echt wat ergens mis zit, dan ruik ik het meestal wel, zeg ik dan. weet je wel, dan denk je, wat is dat nou voor een rare uitspraak? Zodra ik ga nazoeken van wat staat er nou eigenlijk precies oorspronkelijk, dan blijkt heel dikwijls, niet altijd, maar het blijkt heel dikwijls dat er inderdaad iets mee mis is. Het zij in de vertaling, het zij dat er iets mee in verband met manuscripten niet in orde is. Maar in vele gevallen maakt het niks uit, laat ik u dat zeggen. En datzelfde zeg ik meteen ook over dit gedeelte, want dit is vermoedelijk het langste Bijbelgedeelte aan een stuk wat ter discussie staat. Heden nog steeds. Het laatste deel dus van Marcus 16. Ook in evangelische kring moet ik u erbij zeggen. Want er wordt ook dikwijls beweerd van dat het er niet hoort te staan. Ik moet u zeggen, nou, of het er nou wel of niet staat. Als het er niet zou staan, missen wij niks, denk ik. Op risico dat u mij dat kwalijk neemt. Want als ik geloof dat het woord van God is, mag je natuurlijk niks overslaan en niks weglaten. Maar ik denk, als het er niet staat, mis je niks. Want ik zeg op voorhand vanavond, wat erin staat, vind je elders in de schrift ook. En dan levert het dus geen probleem op. Daarmee kan het nog best wel zijn dat het er van oorsprong niet staat. Maar dat het er nou wel staat, maakt dus eigenlijk niks uit. Want al wat hierin staat, vinden we op andere plaatsen ook. Dus eigenlijk voegt het ook niks toe. Zo zit het eigenlijk. Niettemin is het misschien best wel aardig om bij stil te staan bij wat er nou eigenlijk aan de hand is rond dit schriftgedeelte. Wat er aan de hand is, eigenlijk heel eenvoudig. Ik moet het op een andere manier zeggen dan ik wilde gaan zeggen. Ik moet zeggen dat de oudste versies van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, die wij hebben, die nog bestaan dus, stammen uit de 4e eeuw. Dat wil zeggen uit 300 zoveel. En dat is dan dus 300 zoveel na Christus. Dan zijn er dus al eeuwen voorbij gegaan. En wat daarvoor was, dat hebben wij gewoon niet meer. Die dingen blijven niet bestaan, het wordt niet bewaard. Soms wel, en dan houden we het nog. Maar van zover terug hebben wij het niet. De oudste handschriften, want er zijn handschriften dan uiteraard, het is nog met de hand geschreven. De oudste handschriften die wij van het Nieuwe Testament hebben, zijn er eigenlijk twee. We weten niet welke ouder is. De een is de Codex Vaticanus en de ander is de Codex Sinaiticus. Waarbij ik meteen moet opmerken dat die Codex Sinaiticus pas 150 jaar geleden gevonden is. Dat wil zeggen, in de publiciteit kwam. Dat is dat manuscript uit het Sint-Katharina-klooster onderaan de berg Sinai. Goed. Het is van groot belang geweest overigens, de vondst van dat manuscript, omdat mede op grond daarvan gebleken is dat er inderdaad hier en daar wel een woordje fout stond in de Bijbel. Maar goed. Maar daar ga ik nou even niet op in. Waar het om gaat is dat de twee oudste manuscripten die we hebben zijn uit de 4e eeuw. Uit 300 zoveel dus van onze jaartelling. En het probleem is dat in die twee handschriften inderdaad dit laatste deel, de laatste 12 versen van Marcus 16, niet voorkomen. Als je het zo zegt, klinkt het al alarmerend. Daarna zeg ik, het laatste stukje van Marcus 16 ontbreekt in deze beide manuscripten. Dan klinkt het al minder alarmerend, denk ik, waarvan de laatste bladzijde ontbreekt, of waarvan zelfs de eerste ontbreekt. Ken u dat verschijnsel? Oude boeken uit elkaar vallen. Wat het eerste weg is, zijn altijd de buitenste bladzijden uiteraard. Die vallen eraf. Eerst valt de kaf eraf en dan de buitenste bladzijden. Dat is nu eenmaal zo. Dus vooruit. Zo alarmerend is het ook niet. Het kan gebeuren. En dat het met de oudste twee manuscripten die we hebben het geval is, is dan ook niet eens zo gek natuurlijk. Toch? Dat het ontbreekt. Maar dat is dus slechte nieuws. Het ontbreekt daar. Nou, levert dat een probleem op. Niet met betrekking tot de vraag naar het laatste deel van Marcus 16, of het er wel of niet hoort. Maar moet u zich nou voor de aardigheid eens voorstellen, gewoon wij als leken, wij stellen ons voor dat het Marcus evangelie ophoudt bij Marcus 16 vers 8. En dan moet je hem ook lezen natuurlijk, hè. Zo van, het gaat over de opstanding. En de Heer spreekt tot, tot Maria Magdalena of de vrouwen, wie het maar waren. In vers 6, hij zei tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben, over het graf dus. En dan staat er, doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat u u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk u jullie gezegd heeft. En zij, de dames dus uit vers 1, zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Punt, einde van het Bijbelboek. Dan moet je toch wel van goede huizen komen. Van slechte huizen moet je dan komen. Om te denken van inderdaad, daar houdt het mee op. Logisch, einde van het verhaal. Er is natuurlijk op geen enkele manier een einde van het verhaal. Ook niet een literaire afronding of iets dergelijks. Niet dat er nou zo nodig amen onder zou moeten staan. Wat er onder vers 20 dus staat. Maar gewoon het verhaal blijft hangen. En nu, is hij nou opgestaan of niet? Want dat weten we nog niet eens. Niet echt tenminste. Nou ja, er was een jongeling in vers 5. Zittend ter rechterzijde van het graf, bekleed met een wit kleed. En die zei, hij is opgestaan. Dan denken we, nou, als één het zegt, is het een beetje weinig. Toch? En als daarna gezegd wordt, laat die discipelen maar verzamelen in Galilea, dan zal hij aan hen verschijnen. Dan willen we toch wel graag weten of dat nog gebeurd is of niet. En of hij nou echt is opgestaan of niet. En in plaats daarvan eindigt het vers met, zij haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Punt. Einde van het verhaal. En dan noemt men zo'n Bijbelboek het evangelie naar Marcus. Maar ik denk dat je die titel dan maar beter kunt weglaten. Want als niet de opstanding van Christus zeer duidelijk naar voren gebracht wordt, dan is het uiteraard helemaal geen evangelie. Dan is het namelijk helemaal geen blijde boodschap. Dan blijft het verhaal gewoon hangen. Dus met andere woorden, ik stel me zo voor dat als ik een Bijbel had waarin in vers 8 ik was gekomen aan het eind van het boek, dan zou ik blijven zitten met een kater of wellicht op zoek zijn gegaan naar de ontbrekende bladzijde. Toch of niet? Dan ben je toch wat kwijt. Dit is natuurlijk niet een wetenschappelijk argument. Niet echt. Maar ik vind het een argument. Ik vind het een heel goed argument. Namelijk, het verhaal is niet af. Niet omdat wij weten hoe het verder ging. Maar gewoon, het verhaal blijft hangen. En wat Marcus had moeten schrijven, bepalen wij niet. Uiteraard. Maar iedereen kan zo constateren dat het verhaal blijft hangen. Dat het incompleet is. En het wordt pas compleet als er dan staat, en als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, dan denk ik, oh gelukkig, toch? En daarom zeg ik, het hoort er wel degelijk bij. Dat vind ik het belangrijkste argument van het hele verhaal. Maar ik zal u wat anders vertellen. Het punt is namelijk dat, ik zeg net, de oudste handschriften die we hebben van de Bijbel zijn die twee beroemde handschriften. Die zijn legendarisch. Iedereen heeft er ooit van gehoord, denk ik altijd. Dus niet helemaal altijd zo natuurlijk. Maar gewoonlijk is dat zo. De Codex Vaticanus vervult is eigenlijk de basis van de Textus Receptus. Dat wil zeggen van de Bijbel zoals die ons is overgeleverd. En op basis waarvan dan ook de Statenvertaling tot stand gekomen is in de dagen van de Reformatie. Dat is het grote, het belangrijke handschrift. En het andere grote belangrijke handschrift is inderdaad die Codex Sinaiticus. Maar die is pas in de 19e eeuw boven water gekomen. En het heeft inderdaad een belangrijke functie vervult. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het echt niet de enige handschriften zijn die we hebben. Er zijn er veel meer, maar die betreffen allemaal een gedeelte van de Bijbel, dan wel een gedeelte van het Nieuwe Testament. Dus niet een complete of een verondersteld complete, maar inderdaad stukken of losse Bijbelboeken of zo. En die hebben wij ook vanaf de 4e eeuw en ik meen zelfs vanaf de 3e eeuw. En het hele punt is dat alle handschriften die er verder zijn buiten deze twee oude Vaticanus en Sinaiticus. Alle andere handschriften die we hebben, wat het ook is, in al die andere komen gewoon deze laatste 12 versen van Marcus wel degelijk voor. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Daar kan ik u een lijst van geven, welke dat zijn, waar het dan in voorkomt, maar dat heeft natuurlijk weinig zin. Het zijn er honderden. Een stuk of 600, 700 of zo. En dus dat het in twee complete geschriften, dat wil zeggen twee complete Bijbels om zo te zeggen, ontbreekt, zegt dan toch niet zo geweldig veel. Je vraagt je alleen af hoe, het nou, hoe zoiets kan ontstaan. Dat inderdaad zo'n heel schriftgedeelte verdwenen is. En ja goed, daar zijn allerlei redenen voor te bedenken, hoe zoiets kan ontstaan. En als u het mij vraagt, ik denk dat men ze heeft weggelaten omdat men problemen had met het laatste stukje van dit hoofdstuk, met name in verband met vers 17 en 18. En dat komt heus wel meer voor en tot in onze dagen komen die dingen voor. Dat men beslissing neemt met betrekking tot de juiste tekst van de Bijbel op basis van of het welkom is of niet. Men kiest ergens voor. En eigenlijk, dat doen wij ook. Tenminste, ik ook. Als ik moet kiezen van wat is de juiste lezing, deze versie of die versie, dan kijk ik ook wat past het beste in de context, wat past het beste in het geheel, welk woord is het zinnigste ook, wat zegt het meest, want je hebt soms dat er een woord ergens in staat dat je gewoon kunt weglaten zonder dat er iets verandert. Nou, daar kies je dus gewoon nog niet voor, enzovoort. Je moet namelijk een beslissing nemen, wat is de juiste tekst, soms. Maar zoals gezegd, het is meestal niet zo heel erg belangrijk. Maar in sommige gevallen is het wel interessant. Het verschijnsel is namelijk dat hier in Marcus 16 die tekenen genoemd worden in vers 17 en 18. En die staan natuurlijk nog steeds ter discussie in onze dagen. In elk geval is het zo dat in het verleden men geconfronteerd is met het verschijnsel dat deze tekenen niet meer voorkwamen. Dat er gewoon domweg niet meer werkte, niet meer gebeurde of wat het maar wezen mag. En dat maakt het dus moeilijke verzen vervolgens. In ieder geval, het vraagt om een verklaring. Dus in de Bijbel staat deze tekenen zullen volgen en daarna stelt men vast dat die tekenen niet volgen. Dan zitten we met een probleem. Het hoeft niet groot te zijn, maar het is een probleem. Toch? En als u mij vraagt, ik denk dat dat de reden is waarom dit hele gedeelte van het laatste stuk van Marcus 16 in onbruik geraakt is, verdwenen is. Iemand heeft het weggelaten of weet je veel wat. En dat soort dingen gebeuren meer. Als ik u nou vertel dat die Bijbel en de boeken van de Bijbel werden eenmaal met de hand geschreven en overgeschreven enzovoorts. En op een gegeven moment schrijft er iemand in de kantlijn wat bij. Dat gebeurt altijd. Ook als men een woord had overgeslagen of een tekst, werd die in de kantlijn bijgeschreven. Je kunt niet het hele werk overnieuw gaan doen. Dus in de kantlijn werd het erbij geschreven enzovoorts. En de volgende die het overschrijft, of een volgende, neemt het stukje in de kantlijn op in de oorspronkelijke tekst, zal ik maar zeggen. Maar, en daar is dan niks mee mis. Maar het komt natuurlijk ook voor dat iemand een notitie maakt in de kantlijn voor persoonlijk gebruik. En als daarna zo'n manuscript wordt overgeschreven, komt zo'n notitie soms terecht midden in de tekst. En dat was uiteraard niet de bedoeling. En zo komen de woorden, zinnen, verzen in de Bijbel terecht die er helemaal niet in horen. Dat heb u toch? En zo kan het ook gebeuren dat iemand in zijn Bijbel, want zulke dingen doe ik ook, hè, in de kantlijn iets schrijven, dat iemand in zijn Bijbel een vers tegenkomt dat hij niet begrijpt. En die zet er een accolade bij en daarachter een groot vraagteken van moet het hier wel. Dat kan betekenen, dit begrijp ik niet. Kan ook betekenen, omdat het handschriften zijn, kan het ook betekenen, ja, hoort het hier eigenlijk wel te staan? Heb ik dat niet, staat dat hier niet abusievelijk? Enzovoorts. En het hoeft maar één fout te maken en zo'n vers of een gedeelte verdwijnt daarna uit de schrift. Dat soort dingen kunnen allemaal gebeuren en zijn ook gebeurd. Ze zijn soms redelijk goed te achterhalen wat er precies gebeurd is. Maar zo is het nou eenmaal. Een fraai voorbeeld, nou het is niet fraai, maar het is een voorbeeld daarvan. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan vinden wij in het legendarische gedeelte van 1 Johannes 5. Ik neem tenminste aan dat het bekend is. 1 Johannes 5 in vers 7 en 8. Waar immers in onze Bijbel staat, drie zijn er die getuigen, in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Ik beweer, maar dat is achteraf praten. Daar kom je niet meteen op, maar ik beweer dat je hier kunt ruiken dat er met het vers iets mis is. Daar heb ik een hele goede reden voor. Dat verhaal van die drie die één zijn, de Vader, het Woord en de Heilige Geest in de hemel, tegenover drie die op de aarde zijn, dat in de eerste plaats is al vreemd. Want het past totaal niet binnen wat Johannes hier uiteenzet. En waarom dan onderscheid gemaakt wordt tussen een drie-eenheid in de hemel en een drie-eenheid op aarde, is volstrekt onbegrijpelijk, denk ik. Ja, totdat iemand komt die zegt, maar ik begrijp het. Daarom zeg ik, ik denk dat het onbegrijpelijk is. Ik begrijp er in ieder geval geen klap van. En een ander punt is dat die kwestie van die drie die één zijn, namelijk de Vader, het Woord en de Heilige Geest, dat die kwestie, die stelling, verder nergens, maar dan ook nergens, helemaal nergens in de Bijbel terug te vinden is. Iedereen, ik durf het rustig in het publiek te zeggen, niet als uitdaging, maar gewoon als vaststelling van het feit. Je kunt zoeken wat je wil, maar iets als een drie-eenheid waarin de Godheid betrokken zou zijn, kun je in heel de Bijbel niet vinden, met geen mogelijkheid. Nee, dat is nu eenmaal zo. Ik heb dat echt uitgebreid nagezocht. En wat je dan tegenkomt is argumenten als, ja, natuurlijk is een drie-eenheid. Want in Jesaja 6 staat, heilig, heilig, heilig is de Heere. En er staat drie keer heilig, dus is hij drie. Dat is het eerste argument altijd. Dat is het eerste, dat is het belangrijkste argument. Echt waar. Zo sterk dat het zelfs in onze zangbundel nog staat. Omdat er een lied op gemaakt is, op die gedachte. Heilig, 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 Heere God almachtig, u weet wel, die één in wezen zijt, enzovoort. Ik ken de tekst daarvan niet zo goed uit mijn hoofd, niet dat ik er echt over struikel, maar het is een illustratie van wat ik nu zeg, namelijk dat het argument voor die levende drie-eenheid is gelegen, althans, neemt men uit dat vers uit Jesaja. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Nou staat drie keer heilig, dus dan moet het een drie-enige Heer zijn. Waarna ik dan altijd me afvraag hoe je in vredesnaam bij zo'n vondst komt. Een drie-enige Heer of een drie-enige God. Ja, nou goed, ik meen dat een onding is. Dat je daar niet op kunt komen. Tenzij dan dat iemand het construeert of uitvindt of iets kloppend probeert te krijgen of zo. Anders kom je daar niet op. Niet uit de Bijbel, maar daarnaast ook niet. Je hebt toch nooit gehoord van iemand die drie-enig is of zo. En die je dus met meervoud moet aanspreken. En waarvan je als hij heilig is moet zeggen heilig, heilig, heilig. Omdat hij nou eenmaal drie is. Dat is toch volstrekt onbegrijpelijk. Of zeg ik nou wat raars. Toch? Dat is er niet te volgen. En daar, als ik dit zeg, dan zegt men ja, maar nee, maar het is wel zo. Want in Genesis staat dat God zegt, laat ons mensen maken. En dan is het meervoud, ons, God. En de naam God, het woord van God, Elohim, is ook meervoud. Dan zeg ik ja, ook niet altijd, maar vooruit. Het is trouwens geen meervoud. Het is grammaticaal is de meervoudsvorm, maar daarmee gaat het nog niet over drie. Nou, drie kan je sowieso niet zien dan. Maar daarom gaat het nog niet om een rekenkundig meervoud. Dat is algemeen gegeven. Taalkundig meervoud is niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Het is nou helemaal zo. Taal is niet wiskunde, is niet rekenkunde. Hoef ik ook niet op in te gaan. Dit soort argumenten die zijn zo verschrikkelijk ver gezocht. Het klopt namelijk niet. Maar de gedachtegang is oorspronkelijk ontwikkeld uit het niet begrijpen van de samenhang tussen Christus en zijn Vader in de hemel. En uit niet begrijpen van wat de woorden Vader en Zoon zoal betekenen. Enzovoorts. Dus gebrek aan Bijbels inzicht gewoon, waardoor men dan zelf een theorie ontwikkelt. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat je hier dus punt 1, een tegenstelling vindt tussen aarde en hemel in 1 Johannes 5. Dan moet je sowieso overstruikelen van wat is dat voor raas, want het heeft hier niks mee te maken. Het past op geen enkele manier in dit schriftgedeelte. En het is ook niet een citaat uit een ander schriftgedeelte, zodat het daar dan misschien past of zo. Je kunt er niks mee. En het volgende punt is die kwestie van drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader en het Woord en de Geest. Hoezo drie die getuigen in de hemel? Waar vind je zo'n gedachte terug in de Bijbel? En wat is er de betekenis van? Kun je niet vinden. Dus ruik je meteen dat er iets mis is. En wat er mis is, is duidelijk genoeg. Als je de zaken tegen elkaar afweegt. Wat er mis is, is dat deze woorden hier niet horen te staan. Zoals inderdaad uit vele handschriften blijkt. Dat is gewoon zo. En in werkelijkheid staat er slechts drie zijn er die getuigen. Dat is heel vers 7. En dan gaat het pas verder halverwege vers 8. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Die zijn namelijk één, want zowel geest als water als bloed zijn de uitdrukking van leven. Namelijk van dat leven wat in de zoon en wie de zoon heeft, heeft het leven. En dat is de samenhang hier. Daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte. Die heb u toch, hè? Maar wat die andere woorden ertussen moeten. Wel, iemand heeft dat ooit ergens een keer in de kantlijn van een manuscript erbij geschreven. En iemand anders heeft het daarna tussen gevoegd. En het is ertussen gebleven. Om de eenvoudige reden dat men dan tenminste één tekst heeft. Die op een of andere wijze dan toch die levende drie-eenheid enigszins onderbouwt. Maar zo zit dat. Ik heb nooit anders gehoord dan dat de zogeheten schriftcritici, degenen die zich bezig hielden dan wel houden, maar hielden in elk geval bezig hielden met de exacte tekst van de Bijbel, met de vraag wat eigenlijk er origineel is en wat niet, die zijn het er allemaal over eens in verre grote meerderheid dat deze woorden er inderdaad niet tussen horen, dat ze er niet horen te staan. Het punt is gewoon, men heeft ze niet durven weglaten vervolgens. Dat ze in de Statenvertaling staan is begrijpelijk. Die is gemaakt op basis van een tekst die men nooit aan enige kritisch onderzoek had onderworpen. Zo zit dat gewoon. Een overgeleverde tekst in de dagen van de Rooms-Katholieke Kerk, waarin het gezag van de Bijbel toch geen enkele rol speelde. Dus wat maakt het uit wat er wel en niet staat, als je er maar één hebt, zo was het eigenlijk. En die tekst is door de hervormers tamelijk kritiekloos. Er is wel wat kritiek geweest, maar niet zoveel. Maar is tamelijk kritiekloos gebruikt om binnen de kortste keren een versie van de Bijbel in de omgangstaal te kunnen krijgen. En dat was het dan. En dat dit er dus staat in de Statenvertaling, dat is te begrijpen. Dat het nog staat in de vertaling van het NBG. Ik neem maar de officiële, hè, al die anderen laat ik maar buiten beschouwing. Maar dat het staat in de zogeheten nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat vind ik banaal. Dat hoort er niet te staan. Dat weten ze ook dat het er niet hoort te staan. Maar ze hebben domweg de moed niet gehad om het weg te laten. Want dit is de enige tekst die je een beetje kunt gebruiken, een beetje op serieuze wijze kunt gebruiken ter ondersteuning van een leer van de drie-eenheid. En aangezien zowel ongeveer alle officiële geloofsbelijdenissen beginnen met ik geloof in een drie-enige God, heeft men niet aangedurfd om deze woorden alsnog weg te laten. Maar ze horen er niet te staan. En ieder onbevooroordeeld mens, iedere onbevooroordeelde Bijbellezer kan tot precies dezelfde conclusie komen. Althans, hij moet tot de conclusie komen dat hier toch wel iets heel vreemd staat, wat niks met de context te maken heeft, dat er niet in hoort, dat geen rol van betekenis speelt, enzovoorts. En daarna hoef je maar even een naslagwerk na te gaan, zal ik maar zeggen, of een Bijbel met kanttekening, en je zult ogenblikkelijk zien dat inderdaad het vers omstreden is, en dan weet je hoe het zit, het hoort er gewoon niet te staan. Weg ermee, en ik heb het ook dik in mijn Bijbel doorgestreept. Dat is een van de gevallen waar ik echt 100% zeker van ben. En waar het misschien een rol speelt. Geen grote, moet ik u zeggen. Want als dit de enige tekst was die er was, en het is de enige, dan kun je dus ook die hele leer wel vergeten die op dit ene vers gebouwd is. Als het niet anders is dan dat, kun je het rustig vergeten. En er is niks anders dan dit, maar zelfs dit is er niet en hoort er niet te zijn. Nou, dit maar als voorbeeld dan. Het geval van Marcus 16 lijkt ernstiger, omdat het een grote schriftgedeelte betreft. Maar ik moet u zeggen, dat is helemaal zo ernstig niet. Er zijn maar twee manuscripten. Zijn het dan min of meer complete manuscripten en zelfs hele oude, het zijn de oudste die we hebben. En daarin ontbreekt dit schriftgedeelte van vers 9 tot en met 12. Maar ik moet u zeggen, punt 1, er staat niks in wat nog wat toevoegt aan wat we sowieso uit andere schriftgedeelten al weten. Als u dan zegt, waarom staat het er dan? Dat is mijn zaak niet, waarom het er staat. Dat hoef ik niet, ik kan ze hooguit bespreken, ook in de samenhang waarin ze staan en daar conclusies uit trekken. En ik denk dat hier gewoon kortheidshalve samengevat is wat er na de opstanding van Christus gebeurd is. Het wordt gewoon kort verteld. Dat lijkt me duidelijk. En dat het niet uitgebreider gebeurt in het Marcus-evangelie is volstrekt in overeenstemming met, niet omdat ik dat bepaal, maar als ik me nou vraag, het is volstrekt in overeenstemming met de aard van het Marcus-evangelie. Het is sowieso kort. Alles is kort. Enzovoorts. Marcus-evangelie waarin de Heer Jezus beschouwd wordt als de dienstknecht, de knecht des Heren, die gewoon zijn werk gedaan heeft en daarmee uit. En dat wordt dus gewoon vermeld. Er is verder niks moeilijks aan. En hier aan het eind wordt samengevat wat er verder gebeurd is. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft zich duidelijk geopenbaard. Er is historisch bewijs voor. Zijn getuigen van enzovoorts. En die zijn uitgezonden in de wereld om het evangelie te prediken. En hij zelf is verdwenen, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Vers 19, dat is precies wat je toch mag verwachten na vers 8. Toch? En dus, het is precies wat je zou missen als deze woorden zouden ontbreken. En ik persoonlijk vind dat het sterkste argument. Het is echter niet het argument wat gewoonlijk gebruikt wordt, want men zoekt altijd naar de geschiedenis. Hoe is de historie? Hoe is het tot stand gekomen? Enzovoorts. En men weegt het af. Hoeveel handschriften zijn er waar het wel staat en waarin het niet staat? En wat zijn de belangrijke handschriften? Want die tellen dan dubbel of voor 3 of voor 10 of voor 100, weet je veel. Dan moet ik u zeggen, nou, daar hoeven we helemaal geen probleem over te maken in dit geval. Want zoals gezegd, alleen die twee, maar dat zijn wel heel belangrijke dan, daarin ontbreekt het, maar alle andere handschriften komt het voor. En vergis u niet, we hebben iets van 600 handschriften die geacht worden in ieder geval het hele Nieuwe Testament te beschrijven. Dik 600 en daar komt het allemaal keurig in voor. Dus geen enkele uitzondering op die regel. En daarna hebben we nog de zogenaamde versies van de Bijbel, dat wil zeggen stukken van de Bijbel, alleen Bijbelboeken of gedeelten enzovoorts, of beschadigde manuscripten waar alleen maar een deel van is. In alle manuscripten waarin dat een rol speelt, komt dit schriftgedeelte gewoon voor en is het dus niet weggelaten. Dus het is hoogst uitzonderlijk dat het verdwenen is uit de Vaticanus en uit de Sinaiticus. Een nog sterker argument, maar een ander argument, maar het is een heel sterk argument, is dat wij wel hebben geschriften van kerkvaders, ook niet in de originele versie, maar in kopieën natuurlijk ook altijd. Dat wil zeggen, geschriften van, wij noemen ze kerkvaders, ik heb er ook geen ander woord voor, dus ik gebruik het ook maar, hè. Dat waren de lui die leiding gaven aan christendom, om zo te zeggen, in de eerste eeuwen reeds van onze jaartelling. En die hebben heel wat nagelaten aan geschriften, ook aan bijbelcommentaren. En daarin staat nooit ter discussie, in al die werken niet, staat nooit ter discussie deze laatste verse van Marcus 16, dat wil zeggen, niemand zegt van het hoort er niet te staan of iets dergelijks. Integendeel. En verder, we hebben tientallen van die geschriften waarin inderdaad uit Marcus 16, uit dit gedeelte, vers 9 tot en met 20, gewoon geciteerd wordt. Dat wil zeggen, er is geen enkele twijfel over dat zij inderdaad dit schriftgedeelte als kanoniek erkenden. Dus er hoeft geen enkel probleem over te zijn. En wij hebben dus, denk ik, niet het recht, ook op grond van geen enkel argument, hebben wij het recht om dit gedeelte dan uit onze Bijbels weg te laten. Zodat we daarna nog maar één vraag over hebben. Hoe komt het dat het niet voorkomt in de Vaticanus en in de Synodicus? Dat is het eigenlijk. Ja, en waarom niet? Ik denk dat het niet zo uitkwam en dat men vragen had over de inhoud ervan. En abusievelijk dat men het heeft opgevat als vragen over of het er wel bij hoorde en zo is het verdwenen. En dat er samenhang zit in die beide manuscripten lijkt mij ook duidelijk. Want hoe dan ook, als verschillende manuscripten dezelfde afwijking hebben, komt dat meestal omdat ze zich feitelijk op dezelfde bron baseren. En verder, de man die het overschreef was ook maar een monnik, weet u wel. Het bekende monnikenwerken, kritiekloos, gewoon overschrijven. En dat gebeurt bij herhaling en bij herhaling, dus de fout vermenigvuldigt zich ook. Zo gaat dat nou eenmaal. En ons probleem is dat we dikwijls het aantal manuscripten dan waarin een bepaalde fout voorkomt, laten meetellen. Terwijl het vermoedelijk zo is dat het gewoon één en dezelfde fout is, die steeds opnieuw gekopieerd is geworden. Begrijpt u? Nou, de theorie. Ja, goed. Als er een vraag gesteld wordt over jaartal, over ouderdom van Bijbelboeken, is mijn eerste reactie altijd. Heb jij een datum gelezen dan? Hoe weet u dat? Hoe weten wij dat het Marcus-evangelie een van de oudere evangeliën is?
Nou, dan schrijven we in de kerkgeschiedenis.
Ja. Ze moeten toch allemaal ontstaan zijn in de eerste eeuw. En misschien, omdat Johannes nog wat lang geleefd heeft, misschien in het allereerste begin van de tweede eeuw. Dus iets na het jaar 100 van onze jaartelling. Maar dat betekent dat ze allemaal binnen één generatie geschreven zijn. Ruim binnen één generatie, mag ik wel zeggen. Dus wie zal nou nagaan wat ouder is en wat jonger is? Voor zover men dat meent te weten namelijk, kan men dat alleen weten op basis van de inhoud, hoe het geschreven is namelijk. En men stelt aan de ene kant vast dat het Marcus-evangelie sterk overeenkomt met het Matthäus-evangelie, maar dat is twee keer zo lang, ongeveer. Niet in hoofdstukken, telling, maar in het algemeen, aan lettertjes zal ik maar zeggen. Zodat de parallel is duidelijk, de woordkeus is zelfs volkomen gelijk. Zodat men veronderstelt dat de een het van de ander heeft overgenomen. En de vraag is nu, wie heeft van de ander overgenomen eigenlijk? Heeft Marcus een uittreksel gemaakt van het Matthäus-evangelie? Of heeft Matthäus een uitgebreider verhaal verteld op basis van het Marcus-evangelie? Nou, dat laatste gelooft men gewoonlijk. En daar blijft het dan bij. Mij maakt het niet uit. Ik weet het ook niet. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Mede omdat het niks uitmaakt. Bovendien, stel dat het ouder is. Jij denkt dat het dus wat sneller een bladzij uit kon zoek raken of zo misschien.
Ja, maar je gaat terecht over vers 7 in vers 18. Daar waren een probleem bij zijn.
Dat zijn problemen.
Ja. Toen Mark het schreef, mij zegt ook dat het ouder is.
Ja, maar kijk. Daar ga ik dus even niet op in. Om de eenvoudige reden dat men zo komt tot datering. En daarna de leek, of wie het maar wezen mag, iemand die er losjes overheen gaat, die begint met de datering. Want je kijkt in encyclopedie onder de naam Marcus, en denk ik, hè. En dan staat er in, ik doe dat zo nooit, maar goed, maar dan staat er in Marcus, de naam van het zogeheten evangelie van Marcus, geschreven door die en die, ongeveer toen en toen. En dan denk je, oh, dan weet ik dat, toen en toen geschreven, ongeveer. Ja, dan kun je dus rustig vergeten. Hoe weten ze wanneer het geschreven werd? Nou, zeg gemakkelijk, broeder, dan draai ik het nou om. Dan zeg ik dus gewoon, nou, er is hier sprake van slangen zullen ze opnemen enzovoort, ze zieken de handen leggen. Dat gebeurde in die eerste tijd, dus het moet in de eerste tijd geschreven zijn. Wat geen goed argument is, overigens. Toch? Zo zegt men van de Hebreeënbrief, de staat ingaat uit buiten de legerplaats. Daar is in ieder geval Jeruzalem mee bedoeld. Dus moet Jeruzalem toen nog bestaan hebben toen het geschreven werd. Vind ik een slap argument. Er is al wat voor te zeggen, maar je zult heel wat meer argumenten moeten hebben natuurlijk. Er is al wat voor te zeggen, maar of het zo is, u en ik lezen bij die legerplaats toch niet Jeruzalem. Wij denken toch niet dat het alleen betekent dat je de stad zou moeten verlaten. Ga dan uit buiten de legerplaats en dus buiten Jeruzalem. Wij weten toch dat het gaat om helemaal buiten deze wereld, waaruit wij uitverkoren zijn, waaruit wij getrokken worden enzovoort. Het betreft niet slechts Jeruzalem. Dus niet noodzakelijk. Maar het zijn wel argumenten die gewoonlijk gebruikt worden. Enzovoort. En zo gaat het ook met Romeinen en Efezen. Nou kan ik dat rustig zeggen, want over de datering van die brieven hoeft geen verschil van mening te zijn. Romeinen is uiteraard geschreven voordat Paulus in Rome was. Hij was er nog nooit geweest, schrijft hij namelijk in die brief. Efezen schrijft hij vanuit de gevangenis in Rome, dus dat is veel later. Dat is makkelijk. Maar als we dit zouden weten, als we daar niet dat wisten, dan zouden wij zeggen, nou, alles wat Paulus schrijft in de Romeinen, dat weet hij kennelijk in Efeze ook, want hij begint in het eerste hoofdstuk met een soort samenvatting van wat hij in Romeinen heeft uiteengezet, enzovoorts. Echter, in Efeze vertelt hij meer, feitelijk, inhoudelijk, dan wat hij in Romeinen gezegd heeft. Dus moet Efeze later geschreven zijn dan Romeinen. Dat is natuurlijk in dit geval ook zo. Maar met hetzelfde gemak trek je een compleet verkeerde conclusie. Het zegt namelijk niks en speelt ook geen rol van enige betekenis. Maakt helemaal niet uit. Als niemand je ooit een keer zegt van ja, maar dit is geschreven eerder dan dat enzovoort, dan kom je daar niet op bij het lezen of bestuderen van de Bijbel. Maakt namelijk helemaal niks uit. Je mist er niks aan, het voegt niks toe, er verandert helemaal niks mee. Het enige wat je weten moet bij Efeze is natuurlijk dat hij schrijft vanuit de gevangenis. En dat was aan het eind van de periode van Handelingen. Ja, dat weet je uit Handelingen. Maar voor de betekenis van de brief maakt het heus verder niks uit, hoor. Toch? Volgens mij niet in elk geval. Nou goed, laat maar weer zitten. Nee, waar het om gaat dan dus, is dat geen enkele reden is om dit schriftgedeelte uit Markus 16 weg te laten. De reden waarom het vervolgens omstreden is, zolang het er staat, zijn inderdaad deze uitdrukkingen uit vers 17 en 18. Daarbij doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat waarschijnlijk, zover wij weten, het gedeelte uit de Bijbel, althans uit bepaalde versies ervan, verdwenen is vanwege de problematiek van vers 17 en 18, namelijk omdat het zo niet meer gebeurde. Heb je die? En in onze dagen, maar daar bedoel ik de laatste 200 jaar mee, gebeurt het andersom. Namelijk, men zegt, staat in de Bijbel, dus moet het gebeuren. En men beroept zich op dit schriftgedeelte, want hier staat, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Zijn wij gelovigen? Hebben wij de opdracht om het evangelie te prediken? Zullen ons dan deze tekenen volgen? Staat in de Bijbel, maar zullen ze ons dan volgen of niet? Begrijp u? Zo werkt zoiets. En dan zegt men, dat staat in de Bijbel en wij doen het dus. Of anders, wij beweren dat wij het doen en wij beweren dat het gebeurt enzovoort. Zo werkt dat. En dat is precies het tegenovergestelde natuurlijk. In alle gevallen, wij zouden ons afvragen. Ik zal het anders zeggen. Als we dit lezen, er staat namelijk niet bij dat dit altijd zo zal blijven. Dus ook geen enkel punt, want als je onbevooroordeeld bent en je leest dit, dan heb je geen enkel probleem. Voor de meesten die het lezen zal toch gelden dat als wij het lezen denken, nou ja, dat gold voor die eerste gelovigen in die eerste tijd. In de tijd van Handelingen, wellicht nog later. Maar in elk geval in die eerste generatie gebeurde dat en nu niet meer. En daar missen wij niks aan. Behalve dan dat op zieken de handen leggen natuurlijk een positieve bijdrage kan leveren voor de volksgezondheid. Toch? Maar verder ook niet. Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Kijk, het hele punt is gewoon dat we hier te maken hebben met een opdracht aan die eerste discipelen, die zich van alle andere gelovigen en dus ook van ons onderscheiden, doordat zij in persoonlijke relatie geleefd hebben met de Heer Jezus zelf, en dat zij in het bijzonder werden uitgezonden als zijn getuigen. Dat wil zeggen, zij zouden spreken over wat zij gezien en gehoord hadden, en ze zouden dat getuigenis kracht bijzetten door deze tekenen te doen. Let ook op dat er niet staat deze wonderen zullen hen volgen, er staat deze tekenen zullen hen volgen. Toen zei iemand, ja, maar dat zijn toch wonderen? Dan zeg ik, ja, ja. Maar een teken is nog niet een wonder. Toch? Je kunt iemand een teken geven, maar het is niet noodzakelijk een wonder. Een wonder is wel een teken, in de Bijbel althans. En dan vraagt iemand natuurlijk, en daarbuiten? Daarbuiten is er niks aan de hand. Een wonder is iets wat we niet begrijpen. Omdat we daar te dom voor zijn. Of omdat het ons niet interesseert. Dat is een wonder. Nou en? Maar voor zover wonderen gedaan worden in de Bijbel, specifiek wonderen van Gods wegen, zijn het tekenen. En dus is de vaste uitdrukking wonderen en tekenen. Maar hier staat zelfs niet eens wonderen, dacht ik. Er staat alleen maar, deze tekenen zullen volgen. Zodat de vraag is, wat voor betekenis hebben deze tekenen? Waar zijn zij een teken van? En dat impliceert automatisch dat niet noodzakelijk deze tekenen ook tot in lengte van jaren zouden herhaald moeten worden. Want waar het tekenen van zijn, nou als ik het zo smal mogelijk neem, tekenen van de opstanding van Christus. En dan van Gods wegen gegeven tekenen. Maar je denkt toch niet dat God daarmee bezig blijft? Met die tekenen te geven. Als zoiets toch eenmaal gedemonstreerd is, dan is het toch gedemonstreerd. Ik bedoel, ja. Dan kun je dat later wel weer ter discussie stellen, maar dat is niet zoveel zin. En daar heeft een rechter ook niet veel boodschap aan, hoor. Toch? De zaak is geregeld, is gedemonstreerd, is bewezen, punt, einde van het verhaal. En daar gaat het maar om. En dat kan gezegd worden van alles wat hier staat, want wij kunnen uit de Bijbel aantonen dat deze dingen ook allemaal hebben plaatsgevonden. En dat het dus gebeurd is. Daarom heb ik geen moeite met dit schriftgedeelte. Het is precies gebeurd wat hier staat, namelijk. En dat is maar eigenlijk waar het maar om gaat. En als gebeurd is wat hier staat, wat voor problemen hebben we dan nog met het vers? Niks toch? Of we hebben het idee, nou, we zouden het wel op prijs stellen als dat nu ook kon. Ja goed, maar zo steekt het natuurlijk niet in elkaar. Je moet daarbij bedenken dat deze dingen, namelijk de opstanding van Christus, het uitzenden van de discipelen, het meesturen van deze tekenen enzovoort, zoals die hier genoemd wordt, dat een bepaald deel uitmaakt van de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, het is een onderdeel van een groot geheel. Het is een heel lang verhaal, die heilsgeschiedenis. En dit is een onderdeel ervan. De opstanding van Christus is ongetwijfeld het belangrijkste deel van het verhaal. En dit wat hier genoemd wordt, is daar het onmiddellijke vervolg op. Maar het punt is gewoon dat wij nu eenmaal uit de schrift leren dat wij van doen hebben met inderdaad een geschiedenis. Loop van gebeurtenissen enzovoorts. Waarbij op bepaalde tijd bepaalde zaken gebeuren. En diezelfde zaken gebeuren een andere tijd niet. Ook omdat het nergens voor nodig is. Het is geschiedenis. Maar u en ik worden geacht te weten dat ook in het christendom, in het algemeen, u weet wat dat brede christendom, alles wat er zich maar toerekent, om welke redenen ook, dat daarin binnen de kortste keren de kennis van de heilsgeschiedenis inzakte tot slechts een flauwe notie van iemand die een beetje zijn best doet hier op aarde en goed is voor zijn schoonmoeder enzovoort. Het was konijnen was het, ja. Daarmee komt het wel goed. Als hij doodgaat, dan gaat hij naar de hemel, wat het ook maar wezen mag. Want het was men ook al snel kwijt, toch? Men denkt tot vandaag dat het het hiernamaals is. Wat een tamelijk dwaas misverstand is, maar goed. Ja, dat meen ik. En iemand die niet goed zijn best deed, zal ik maar zeggen, die zich niet aan de gangbare regels houdt van de samenleving, want daar komt er in de praktijk op neer, ja, die zal eeuwig branden in de hel. Wat dat maar wezen mag. En hoe groot wonder dat dan trouwens ook zou zijn, overigens. Maar dat is ongeveer alles. Toch? Maar daar blijft het bij. En als men de vraag over gaat stellen, ja, dan wordt de heilsgeschiedenis ingekort. Dan begint die pas bij de komst van de Heer Jezus, weet u wel. Maar de gedachte blijft dezelfde. Maar dat er ontwikkeling in zit. Dat gewoon een plan uitwerkt met vele aspecten. En dat dat plan ook inderdaad tijdgebonden is. Dat alles zo zijn tijd heeft. Ja, dat ziet men niet. En meestal, vooral als men even niet oplet, is men meestal van gedachte van dat de gemeente, de kerk, die bestaat uit de verzamelde godsdienstige mensen sinds Adam. Toch? Dat is een gangbare opvatting. Maar dat het helemaal niet zo is en dat die mensen zelfs helemaal met de gemeente niets van doen hebben, dat drinkt meestal niet door. Laat staan, als we proberen uit te leggen dat wegens het ongeloof van Israël dat liever aan de wet vasthield wat het ooit een keer gekregen had bij de uittocht uit Egypte, weet je wel, door het ongeloof van dat Israël kon het plan Gods niet volvoerd worden. God zat daar niet mee, want die wist dat van tevoren, had er in zijn plan ook rekening mee gehouden. En in plaats daarvan ging dus vervolgens, dus werd de zaligheid van het Joodse volk afgenomen en is gezonden naar de heidenen enzovoorts. En dat God zelf daar ook getuigenis van aflegt door deze tekenen, want die tekenen zijn daar sowieso allemaal een beeld van. Als je dat gaat uitleggen, dan zitten ze aan te kijken van wat vertel je me nou? En in het algemeen, ook in evangelische kringen, hoef je dit niet te vertellen, want daar hebben ze nooit van gehoord en dus kan het niet waar zijn. Dus kan het niet waar zijn, in alle arrogantie. Het is toch zo? Nou goed, en daarom even een probleem met deze verzen. En als wij dan gewoon op basis van de schrift en op basis van de ondervinding, de geschiedenis gewoon, zeggen, ja, maar die tekenen zijn geweest, maar alleen in de eerste generatie van het christendom, dan hè? Dus nee, dat kan niet. Ja, het kan wel, het is ook zo. Dat bewijst de geschiedenis ook. Het is nou eenmaal zo. En de Bijbel bewijst het ook. Net zo goed. En kondigt ook aan dat dit soort zaken zouden ophouden enzovoorts. En dat inderdaad de Heer, je zou beter vragen stellen over dat de Heer weliswaar is opgestaan uit de dood, maar waarom verschijnt hij nou niet gewoon? Waarom zit daar dan een jongeling bij het graf en het is niet de Heer Jezus? Benader inzien zaten er twee. Maar één is genoeg om het verhaal te vertellen. En die doet het ook dus, die ene. Heb je dat? En passant vertel ik dus even dat er in het ene evangelie staat dat er twee mannen waren of engelen en de andere, hier staat er maar één enzovoort. En dat ziet men dan als een tegenstrijdigheid. Nee, het waren er twee en één voerde het woord. En hier wordt alleen die ene die het woord voert ten tonele gevoerd. Misschien kwam er nog net de vuilnisman ook voorbij, weet je veel. Maar dat wordt ook niet vermeld. Ik bedoel, waarom ook? Nee, ik bedoel, maar je hoeft dan niet per se alles, stel je voor dat alles vermeld werd, zeg. Wat voor weer het was enzovoorts. Welke vogelnestjes er in de buurt waren in die hof enzovoorts. En welke planten er stonden. Dat is toch stom vervelend. Dus je krijgt alleen dat wat van belang is. Nou goed, maar waarom is er niet gewoon de Heer Jezus? Waarom zit er een jongeling? Die dan ook nog zegt, hij is opgestaan. En als jullie nou allemaal naar Galilea gaan, zal hij daar aan jullie verschijnen. Waarom verscheen de Heer niet gewoon hier? En bij voorkeur denk ik altijd, waarom verscheen hij niet vervolgens, liefst zo snel mogelijk, op het Tempelplein in het centrum van Jeruzalem? Toch? En bij voorkeur in het Sanhedrin, bij Caiaphas of zo, zou ik wel leuk gevonden hebben. Waarom verstoorde hij door zijn... Nee, moet je opletten, het was officieel... Nou, het was het niet, maar theoretisch dan, hè. Theoretisch was het de dag waarop de eerstelingengarf geofferd zou moeten worden. Nou was daar misverstand over, dus klopt niet. Maar het had leuk geweest als de Heer zelf daar even verschenen was, zal ik maar zeggen. Als de vervulling van het type en dat soort dingen meer. Het zou prachtig geweest zijn, het zou bijgedragen hebben, denken wij aan de verspreiding van het evangelie. Het zou makkelijker geweest zijn voor de mens om tot geloof te komen. En waarom doet hij het niet? En waarom verschijnt hij alleen aan die discipelen s'avonds in de opperzaal met de deur op slot? Zodat het publiek er niet bij kwam, radio, televisie kon het niet weten en was er dus niet bij. En dat soort dingen meer. Waarom verschijnt hij aan die twee man die onderweg zijn naar Emmers? Toch? Nou goed. Kijk, daar is een antwoord op. En daar gaat het om, maar het heeft alles van doen met de bekende bedelingen kwestie. En met de voortgang van de heilsgeschiedenis. En het is uitvoering van het plan Gods. Per slot, in het Oude Testament staat in elk geval, zwart op wit, dat als hij zou opstaan uit de dood, maar zelfs dat was niet doorgedrongen, maar als hij zou opstaan uit de dood, dan zou hij zich bekendmaken aan zijn broeders, aan zijn vrienden, aan de zijnen, maar niet aan het volk, en hij deed het dus ook niet. Dat wil zeggen, zijn verschijning na zijn opstanding, aan wie dan ook, moet onder alle omstandigheden als volstrekt uitzonderlijk beschouwd worden. Want normaal is dat hij zijn aangezicht helemaal zou verbergen. En hij doet dat ook. Dat is het verhaal. En omdat hij zijn aangezicht zou verbergen, gewoon als reactie op de afwijzing die hem ten deel viel onder de zijnen en in de wereld, met dank aan Johannes 1 vers 12, als reactie daarop verborg hij zijn aangezicht voor de wereld, maar omdat nou eenmaal toch bewezen, gedemonstreerd moest worden dat hij wel degelijk uit de dood was opgestaan en dat hij dus leven en onverderfelijkheid aan het licht had gebracht en hoe het maar, wat het maar meer mag zijn, om die reden verscheen hij dus, en meer specifiek aan zijn discipelen, die immers daarvan getuigen zouden zijn. Dat wil zeggen, daarvan zouden spreken. Want de boodschap over zijn opstanding zou verkondigd moeten worden. En dat moet dan beginnen bij mensen die het inderdaad konden weten. En aan hen verschijnt hij. En hij geeft dan zelfs specifieke opdrachten. Heel logisch. En vandaar ook de tekenen die meegingen. Want als God zich verbergt, dan laat hij wel wat van zich horen soms. Maar niet direct, maar indirect. Dat wil zeggen, via bijvoorbeeld deze tekenen. Die bovendien in ieder geval onder de Joden geaccepteerd werden. Dat wil zeggen, officieel werden tekenen geaccepteerd als een instemming van Godswegen, zal ik maar zeggen. Als een goddelijke handtekening of waarmerk. En dus zouden die tekenen meegaan. Maar als het eenmaal bewezen is of aangetoond, gedemonstreerd is wat gedemonstreerd moest worden, ja, dan hoef je daar niet mee bezig te blijven. En dus hield het weer op. Er is niks moois op staan. Ik vind het volkomen logisch. Ik zou het in strijd met onze bedeling vinden als de Heer inderdaad aan iemand van ons zou verschijnen of tot iemand van ons rechtstreeks zou spreken, enzovoorts. En ik laat het me ook nooit wijsmaken dat het gebeurt. Totdat hij echt aan mij verschijnt, dan wordt het ingewikkelder. Maar dat denk ik niet. Nee, zolang hij een andere verschijnt, heb ik er toch geen boodschap aan. Ik hou me aan de schrift en ik zeg altijd, als iemand wat beweert wat in overeenstemming is met de schrift, oké. Maar als iemand wat beweert wat in strijd is met de schrift, ja, dan belief ik het niet. En in beide gevallen heb ik het dus niet nodig. Zeg ik dan weer wat geks. Nee, ik herinner mij het geval van een William Branham, ook in Nederland redelijk bekend, boeken vertaald in het Nederlands ook nog. Die beweerde, als ik het snel zeg, dat hij Elia was. Daar lopen er legio van rond die beweren dat ze Elia zijn. Tot in onze dagen. Nee, er is er net weer een overleden, geloof ik. Met die hele club, die moest met die komeet mee. Of zo. Nou, die man, hoe niet meer heten. Ik kan er niet serieus, het is ernstig genoeg, maar ik kan er niet serieus over spreken. Ik vind het belachelijk. Maar goed, die beweerde ook dat hij Elia was. Maar Branham ook. Nou, niet zelf, maar hij eiste van zijn gehoor dat ze hem als zodanig zouden herkennen. Daar komt het op neer. Die heeft ook een boek geschreven over de zeven gemeentetijdperken, heet het geloof ik. Die brieven uit de Openbaring, waarin hij beweerde dat die engel van de gemeente, dat is altijd een bepaald persoon. Begrijpen jullie nog? Dus dan krijg je dus de kerkhervorming, of wat was het maar. En dan wijst iedereen aan, dat was dan die engel. Of dat nou Calvijn of Luther was, dat wil ik afwezen. Maar misschien heeft hij nog een ander gevonden. Dat ben ik vergeten. Maar de clue van het verhaal is dat de laatste brief is die aan de engel van Laodicea. En u begrijpt hem, hij is de engel van Laodicea. Nou goed, die Branham, Aan het begin van dit boek trouwens schrijft hij hoe hij niet wist hoe het in elkaar stak enzovoort, hoe het met openbaring zat enzovoorts, en vooral niet wie die ruiter op het witte paard was in openbaring 6. En daarvoor ging hij dus uitgebreid in gebed. Ik persoonlijk betwijfel of dat werkelijk veel helpt. Dat meen ik. Je zou de schrift onderzoeken en zo tot kennis der waarheid komen enzovoorts. Maar goed, dit is het verhaal dan. Hij ging daarvoor uitgebreid in gebed. En na verloop van tijd verscheen daar iemand bij hem in de kamer. Een engel, een lichtgevende gestalte enzovoort. En het was dan de Heer zelf. En die zei hem dan dat die ruiter op het witte paard uit Openbaring 6 was de antichrist. Of zoiets, want precies. Maar in ieder geval niet Christus. En dat is altijd de discussie. Is het nou Christus of zijn tegenstander? Nou, die engel kwam me vertellen dat het zijn tegenstander was. Dan denk ik, dat is mooi. Dat is heel mooi. Maar voor mij hoeft hij niet te komen, die engel, want dat weet ik zo ook wel. Gewoon uit de Bijbel, schrift met schrift vergelijken. Dus ik heb er geen boodschap aan. En als die engel nou gezegd zou hebben, dat is Christus, die ruiter op het witte paard, dan zou ik zeggen, dan heb ik ook geen boodschap aan, want het is niet waar. Het is in strijd met de schrift. Dus maakt ons dus niks uit. We hebben er ook geen behoefte aan. Bovendien, wat betreft de opstanding van Christus, daar hoeven wij geen tekens meer van te hebben. Dat is bewezen. Wij dienen maar gewoon naar de getuigen te luisteren. We hebben er meer dan 2 hier in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Ik weet niet hoeveel schrijvers van het Nieuwe Testament er zijn, maar er zijn meer dan 2. Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. En aan de andere kant, ik heb alle reden om te twijfelen aan diegenen die proberen de Bijbel in discrediet te brengen of te bestrijden. Want de gewone vind ik dat zulke onzinnige verhalen, zulke stomzinnige dingen. En zo oppervlakkig. En getuigt zo weinig van enig inzicht in de Bijbel als zodanig, gewoon als boek. Dat ik daar helemaal geen. Niet eens respect voor kan opbrengen, zelfs. Meestal, laat ik het zo zeggen dan. Nou goed. Zo moeilijk is het dus niet. Waar het om gaat is gewoon een bedelingenkwestie. En de zaak is dat deze dingen die in vers 17 en 18 worden aangekondigd, inderdaad vervuld zijn geworden. En dat zelfs alles, zelfs in de volgorde waarin het staat in deze verse, dat is allemaal inderdaad gebeurd. En wij vinden dat in andere schriftgedeelten, in het bijzonder dan natuurlijk in de eerste plaats bij de andere evangelisten. En daar laten we het eerst maar bij, want het lijkt me wel weer tijd voor de pauze. Ik zal nog even ingaan, voor zover we nog wat tijd hebben overigens, op wat hier verder vermeld staat over deze gebeurtenissen. In de eerste plaats komen er regelmatig vragen over de identiteit van de dame aan wie de Heer Jezus verscheen na zijn opstanding. In de eerste plaats moet ik dan zeggen, er waren meerdere vrouwen in betrokken, oorspronkelijk. Ze gingen met een paar naar het graf. Dat staat ook in vers 1 feitelijk al. Daar worden genoemd Maria Magdalene en Maria, de moeder van Jacobus en Salome. Enzovoorts. Wie die vrouwen precies zijn, daar ga ik echt niet op in. Ook bij een andere gelegenheid niet, want het is niet met zekerheid te zeggen. Door mij in elk geval niet. Maar er zijn meer Maria's dan je voor mogelijk gehouden zou hebben. Laat ik het zo zeggen dan. En wie nou precies wie is, dat is nooit helemaal duidelijk. Wat mij persoonlijk in ieder geval wel duidelijk is, is dat Maria Magdalena, die immers de hoofdrol speelt, om zo te zeggen, na de opstanding van Christus, en die dan ook genoemd wordt in vers 9, dat die precies dezelfde is als Maria van Bethanië. En dus de zus van Martha en van Lazarus. Ja, het is lastig te bewijzen, maar als je gewoon de betreffende schriftgedeelten naast elkaar legt, dan kun je nooit tot een andere conclusie komen, lijkt mij. Er is ook nooit discussie over geweest, het is altijd vanzelfsprekend geweest. Lazarus, Martha, Maria, en Maria wordt bijgenaamd van Magdala, Magdalena dus. Dat in protestantse kring men dat gescheiden heeft, dat wil zeggen, men heeft er 2 Maria's van gemaakt, namelijk Maria die men dan noemt Maria van Bethanië. En aan de andere kant ene Maria Magdalena, die komt dan uit Magdala, dat is in Galilea gelegen aan de zuidwestkant van meer van Galilea. Er is maar één reden voor die ik heb kunnen vinden overigens. Maar die staat nergens officieel zo vermeld. Maar de reden daarvoor is eigenlijk slechts dat, dat in protestantse kring men er moeite mee heeft dat die Maria, die aardige vrouw, die weet je wel, aan de voeten van de Heer Jezus zit enzovoorts, die Maria, dat dat dezelfde zou zijn als een vrouw die de reputatie had een zondares te zijn en die bovendien van 7 demonen bezeten was geweest geworden, of hoe dat maar heet. Men kan dat niet met elkaar rijmen, zegt, er kan nooit, er moet een ander geweest zijn. Het zijn twee verschillende. Ze verschillen te veel in karakter, is het idee. En, nou ja, goed. Vandaar dat men er twee van maakt. Ik heb daar niet de minste aanleiding toe. Ik zou niet weten waarom het niet gewoon dezelfde is. En voor zover er zoveel verschil tussen zou zijn, als dat al zo is, dan zeg ik, nou, dat kan toch heel goed. Nadat de vrouw van 7 demonen bevrijd is geworden, zal dat toch wel een uitwerking hebben gehad op haar verdere omstandigheden, verdere leven, gedrag en dus karakter. Heb ik niet de minste moeite mee. Dus ik houd het er gewoon op, het is volstrekt dezelfde. En van oudsher is daar ook nooit aan getwijfeld. En ik kan het in de Bijbel ook niet vinden. Integendeel. Ik weet wel dat ik toen ik het voor het eerst tegenkwam, toen schrok ik er ook even van, hé. Hey. Maar daarna dacht ik, ja, dat lost een boel problemen op. Dus ze zijn gewoon identiek. Daarna is altijd de vraag, maar hoe kan dat dan? Want die ene noemen we van Betanië, omdat ze in Betanië woonde. Dan zeg ik, waar staat dat, dat ze in Betanië woonde? En de andere heet Magdalena en woonde dus in Magdala. En dan zeg ik, waar staat dat dan? En zo dat al het geval zou zijn, heb ik er nog geen problemen mee. Want de geschiedenis van de genezing van Maria Magdalena vinden we niet vermeld in de Bijbel. Het feit als zodanig wel. En ik kan me voorstellen dat het goede mens inderdaad verhuisd is van Magdala naar Betanië. Dat is het eenvoudige verhaal. Toch? Die kan toch eerst hier wonen en dan daar? Dat is toch geen probleem? Nou goed, en nog ingewikkelder wordt het, maar dan kan ik me niet meer baseren op slechts de Bijbel. Wanneer wij in de gaten krijgen dat het ging om één broer en twee zussen, waarvan het idee is dat Lazarus Maria en Martha alle drie delen uitmaakten van een grote en in ieder geval rijke familie. Dat in de eerste plaats. Bovendien verwant aan de Heer Jezus. En connecties met Galilea zijn dan al niet zo vreemd. Maar het idee is dan dat Lazarus zou de bezittingen beheerd hebben in Jeruzalem. Maria zou de bezittingen beheerd hebben in Betanië. Magdala zou de bezitting in het noorden in Galilea beheerd hebben. Daarna doe ik er maar gauw het zwijgen toe. Want voor zover er meer te vermelden is, dan vertel ik dat wel een andere keer. Op onze Zuid-Franse reis hebben we tijd genoeg, mag ik aannemen. Maar er is echt nog wel wat meer over bekend. Maar dat is buiten de Bijbel om, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar dat ze dezelfde is, is geen enkel probleem. Dat zij bovendien als eerste een ontmoeting heeft met de Heer Jezus, dat dient uiteraard een typologisch doel. De gedachte is, en ik vertel het echt alleen nu maar heel vlug. De gedachte is eenvoudig deze, dat deze vrouw een type is van 10 stammen van Israël, zoals dat geldt voor iedereen die Maria heette. Dat is nou eenmaal zo. Maria of Mirjam eigenlijk. Vandaar dat de moeder van de Heer Jezus nou eenmaal ook zo heette. En zijn vader dus Jozef heette. Dus ligt terugredenerend zeer voor de hand. Maar de Heer verscheen aan deze Maria Magdalena omdat de gedachte is dat de Heer zich zou openbaren aan, wellicht niet zichtbaar, maar hij zou zich openbaren aan Efraïm. De zaligheid zou immers naar de 10 stammen toe gaan en dus verschijnt hij primair eerst aan Maria Magdalena, die daar nou eenmaal een beeld van is. Dat dan de vrouw in haar naam connecties heeft met Galilea verbaast ons dan helemaal niet, omdat Galilea dezelfde betekenis heeft. Galilea staat immers voor Gallië. En als we, ja, nou goed. En in Gallië werden geacht de erfgenamen van de 10 stammen te wonen. En als het verhaal daarna verder gaat, maar dan ben ik weer buiten de Bijbel. Als het verhaal daarna verder gaat, dat Maria Magdalena inderdaad de rest van haar leven in Zuid-Frankrijk gewoond heeft en gewerkt heeft en begraven is enzovoorts, dan heb ik daar vervolgens niet de minste moeite mee. Dan denk ik, ja, dat lag voor de hand. Dat ze niet alleen fungeert als type, maar daar dan in de rest van haar bediening ook inderdaad mee geconfronteerd wordt, zal ik maar zeggen. Ook letterlijk daarin betrokken wordt. En ik denk dat zij een van degenen is die het evangelie hebben gebracht in Zuid-Frankrijk. Weliswaar niet zozeer als prediker, want dat werd nou eenmaal gewoonlijk niet aan vrouwen toebedeeld. Maar wel als helper van bijvoorbeeld de rijke jongeling. Jazeker wel. Maximinus. Bekend als Sint Maximin. Saint Maxime in Frankrijk. Enzovoorts. En in ieder geval, die twee die worden geacht daar geleefd en gewerkt te hebben enzovoorts. En Maximinus werd daarbij geholpen door inderdaad Maria Magdalena. Nou goed. En daarom speelt die vrouw zo'n belangrijke rol. Vooral overigens in het Johannesevangelie, want daar wordt het verhaal het uitgebreidst vermeld. Dat de Heer een ontmoeting heeft met Maria Magdalena. De Heer als zoon van ene Jozef verschijnt in de hof van ene Jozef nadat hij opgestaan was uit het graf van ene Jozef. En hij verschijnt aan ene Maria. Heb je dat nog? Dat kan toch geen toeval zijn. Enzovoorts. Plus dat hij notabene tegen haar zegt, raak mij niet aan, enzovoorts. Want de gedachte is dat weliswaar er verband bestaat tussen de Heer Jezus en die 10 stammen van Israël, maar niet in de zin van dat ze elkaar aanraken. Als u begrijpt wat ik nu in overdrachtelijke taal zeg. Of niet? Het is hetzelfde als dat er staat van Jozef, de vader, de wettige vader van de Heer Jezus, nadat hem gezegd was dat Maria zwanger was en een zoon zou baren, dan staat er heel laconiek tussendoor dat Jozef Maria niet bekende totdat die zoon geboren was. En de gedachte is dat die twee dus geen gemeenschap hadden. En dat is precies hetzelfde als de Heer Jezus die tot Maria Magdalena zegt, raak mij niet aan. We hebben dat nog tot zover. Want het drukt uit hoe weliswaar uit de 10 stammen van Israël de zoon, namelijk de gemeente, geboren wordt. Maar niet doordat er gemeenschap is tussen de Heer en die 10 stammen. Heb je dat? Want de maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria, als wettige zoon van Jozef, is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël als wettige zoon van God. Maar zonder dat er gemeenschap heeft plaatsgehad tussen vader en moeder. Want de maagdelijke geboorte zou een teken zijn, zei Jesaja. Het is een, toch? Ja, Jesaja, de maagdelijke geboorte zou een teken zijn. Ik zal u een teken geven, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren, enzovoorts. De bekende teksten die rond kerst gelezen worden. Het is een teken. Het is een teken van het ontstaan van de gemeente. De aardigheid van het verhaal is trouwens dat als je de getuigen mag geloven, en waarom zou je dat nou niet? Als je de getuigen zou geloven, dan laat ik het maar heel kort zeggen, want dat moet ik een andere keer vertellen. Dat vertellen we in de bus, later. Nee, het is niet als propaganda bedoeld, maar gewoon van, ik wil het graag zeggen, maar ik denk niet dat dit de goede gelegenheid is. En dan moet ik me er beter op voorbereiden trouwens ook. Maar bekend is dat aan de schedel van Maria Magdalena nog eeuwenlang, ongeveer tot in de 16e eeuw geloof ik, nog een stuk huid zat, hier precies op het voorhoofd. En het werd beschouwd, ja, het werd beschouwd als afdruk van 2 vingers. En de verklaring die we, alles andere, het is een onsmakelijk verhaal, sorry, voor sommigen dan. Want het lichaam was al lang vergaan, maar de gebeente was er nog, laat ik het zo zeggen, kortheidshalve. Maar er zat alleen aan het voorhoofd nog een stuk huid, dat is nu weg. Als je meegaat kunnen kijken, kan je zien dat het weg is. Inmiddels. Nou, maar de gedachte is, daar zou de Heer haar hebben aangeraakt. aan het voorhoofd, met twee vingers zo, en raakt mij niet aan. Maar hij heeft, hij heeft haar aangeraakt, is dan de gedachte. En nou ja, dat zal een uitwerking gehad hebben dat die huid inderdaad niet zo snel verteerde. Waarom dan niet? Hm? Hé?
Maar het is een prachtig beeld dat je dit schetst, dat de geboorte van de Heer ook al helemaal aan het begin van de Evangelie heeft ook de geboorte van de Heer, precies hetzelfde vertelt dat hier in Handelingen.
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, nou maar kijk, alles wat gezegd wordt in verband met de geboorte van de Heer Jezus, wordt gezegd omdat het tegelijkertijd een uitbeelding is van zijn opstanding en de consequenties, de gevolgen daarvan. Alleen, mensen die een hekel hebben aan de Bijbel, of die van God niks willen weten, en bij voorkeur degenen die er niets meer van willen weten, dat zijn degenen die draaien het verhaal om. En zeggen dan dat het verhaal over de geboorte van de Heer Jezus zo in elkaar is gestoken om van hem de Messias te maken. Alsnog, weet je wel, dat het verhaal achteraf weer ingelegd is. Dat ze het verhaal over de geboorte van de Heer Jezus en de maagdelijke geboorte bijvoorbeeld verzonnen hebben om een illustratie of een voorbeeld te geven van zijn opstanding uit de dood. Die immers ook niet kan, maar, die probeert, maar zeg maar, dat probeert men dan zo te onderbouwen. En als je dan één keer bij de opstanding aankomt, dan ben je geneigd te geloven, want zijn geboorte was ook al zo eigenaardig, enzovoorts. Zo draait men het om. En ik moet u zeggen, dit soort dingen heb ik onder andere geleerd van iemand die het inderdaad zo beschouwde, omgekeerd. Maar mij heeft het veel geholpen. Alleen ik draai het niet achter tevoren uiteraard. Het punt is gewoon dat de geboorte van de Heer Jezus nou eenmaal een uitbeelding is van opstanding en wat er verder volgt. Maar Jozef bij de geboorte van de Heer Jezus. Jozef staat voor de beloften die aan Jozef gedaan zijn. De oude Jozef wel te verstaan en daarna vererf via Efraïm, weet je wel. Belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, 10 stammen zo. Maria staat voor het volk als zodanig, concreet. 10 stammen van Israël dus feitelijk, of iets smaller Efraïm wellicht. Maar in principe zeg ik altijd maar gewoon 10 stammen. En daaruit, niet uit de gemeenschap van die beiden, maar toch uit die relatie, op een andere manier, wordt inderdaad de gemeente geboren. Maar de geboorte van de Heer Jezus is een teken van de geboorte van de gemeente en wel uit de maagd. Dat is het verhaal. En als daarna de Kelten blijken een verhaal uitgebreid te kennen over de vrouw die zou voortbrengen en waardoor verlossing tot stand zou komen, zeg ik, ja, dat is geen nieuws natuurlijk. Natuurlijk, dat hoort daar thuis, dat verhaal. In Glastonbury weten ze daar een heleboel over te vertellen. In hun vijandigheid tegen de Bijbel overigens, maar niettemin, het is er de bevestiging van. En daarom is het vervolgens ook niet zo vreemd dat diezelfde Maria waaruit de Heer Jezus geboren werd, inderdaad de latere dagen gesleten heeft in Engeland. Heb je het nog? Maria Magdalena in Frankrijk en Maria de moeder des Heren in Engeland. Trouwens Maria Magdalena ook eerst naar Engeland en vandaar alsnog naar Zuid-Frankrijk. Waarom? Omdat ze daar de uitbeelding van zijn en daar horen ze dus thuis. Zo zit zoiets in elkaar. Maar goed, en daarom is het dat wij vermeld vinden in het Johannesevangelie het meest uitgebreid. De ontmoeting tussen de Heer Jezus en Maria Magdalena. En in het Johannesevangelie het meest uitgebreid, omdat deze waarheid nou eenmaal het beste tot naar voren komt, mijn zinziens, het duidelijkste naar voren komt in het Johannesevangelie. En er is een goede reden voor. Johannes zelf namelijk is nou eenmaal in zijn persoon en in zijn bediening een beeld van de 10 stammen van Israël. En daarom is hij die geheimzinnige figuur, de man die dikwijls niet met name genoemd wordt, enzovoorts. Wie zou de Heer Jezus verraden, weet je wel? Judas? Petrus? Maar de andere optie was Johannes. Maar die was het niet. Nee, daar gaat het nou juist om. Want Petrus en Judas zijn beiden een beeld van de 2 stammen van Israël op enige wijze. En Johannes van de 10 stammen, de gedachte is de 2 wel, maar de 10 niet. 10 zouden namelijk tot geloof komen. Dat is het verhaal. Hetgeen zich ook uitdrukt in die wedloop, zal ik maar zeggen, tussen Petrus en Johannes naar het graf. Ja, hetzelfde verhaal. Ze gingen allebei. Met allebei kwam het goed, maar de volgorde konden ze het niet over eens worden. En datzelfde is de volgorde tussen Juda en Efraïm bijvoorbeeld. Of Ismaël en Isaac, of Jacob en Esau, enzovoorts. Ze worden verwisseld. Toch? Ja, goed. Ja, je moet die geschiedenis kennen, anders werkt het niet. Hè? Maar daarom verschijnt de Heer aan deze Maria en in het bijzonder in de hof. Nou goed. Ik laat het daarmee bij. Even kijken wat we nog meer krijgen. Er staat dan vervolgens in Marcus 16... dat deze Maria ging heen en boodschapte aan degene die met hem geweest waren. Dat is vers 10. Maar je leest hetzelfde ook in Matthäus 28 vers 9. In Lucas 24 vers 9. En in Johannes 20 vers 18. Dat wil zeggen in alle evangeliën lees je dat de vrouwen en in het bijzonder Maria Magdalena de discipelen, de anderen op de hoogte moesten stellen. Dat wil zeggen zij is de drager van de boodschap. En daarmee van het evangelie. Want de boodschap dat Jezus is opgestaan, dat is het evangelie zo kort mogelijk. In essentie dus. En waarom is het deze Maria Magdalena die volgens alle vier de evangelisten die boodschap moet overbrengen? Omdat nou eenmaal de priesterlijke verantwoordelijkheid om het woord Gods te prediken zou gegeven worden aan Efraïm, aan de 10 stammen dus. Waar zij nou eenmaal de uitbeelding van is. En dat is het hele verhaal hoor. En een zeer logische denk ik ook. Nou goed. Dan staat er in vers 11. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was. Want ze heeft de boodschap wel degelijk overgebracht. Staat er geloofden zij het niet. Dat vinden we overal. Ook in het Johannesevangelie, met die uitzondering dat in het Johannesevangelie nog vermeld wordt dat Petrus en Johannes liepen naar het graf. Met z'n tweeën, Johannes kwam het eerst aan, Petrus ging het eerst in het graf in. Dus wie nou gewonnen heeft, blijft in het midden. Maar dan staat er van Johannes en hij geloofde. Johannes vond, ze zagen namelijk, zeg ik het net verkeerd om? Nou, dan weet ik het niet meer. Maar in ieder geval in het graf. Zagen zij die klederen van de Heer Jezus liggen en de zweetdoek van zijn aangezicht in een aparte plaats weg opgerold. En daar staat er van Johannes en hij geloofde, zodat we weten dat Johannes dat wel degelijk geloofde, maar de andere discipelen niet. Heb je dat? Er was er één die geloofde van al die discipelen en dat was Johannes. Dat is heel opmerkelijk. Het valt niet op, maar als je het één keer gelezen hebt, vergeet je het niet meer. Johannes geloofde. En dan heb je hetzelfde verhaal. Waarom Johannes? En dat is niet de vraag naar de geschiedenis dus, maar waarom is dat zo? Wel, omdat Johannes inderdaad staat voor de 10 stammen van Israël. En die zouden het eerst tot geloof komen. En aan hen zou de zaligheid worden toevertrouwd enzovoorts. Hetzelfde verhaal. En mocht het nog niet genoeg zijn, dat geloof van Johannes, dat kwam tot stand doordat hij zag de linnen, de hoofddoek, de zweetdoek van de Heer Jezus op een aparte plaats, of wat er maar precies staat, opgerold. En toen kwam hij tot geloof. Staat erbij. En hij geloofde. Van de anderen staat niks, maar van de anderen lezen wij in het algemeen. Ze geloofden niet. Ze konden er niet geloven of wat dan ook. En ze wisten de schriften nog niet. Staat er trouwens bij. Want ze wisten de schriften. In het Johannesevangelie staat het erbij. Hè? Want ze wisten de schriften nog niet enzovoorts. Nee, maar Johannes geloofde op grond van. Want zo staat het er. Die opgerolde hoofddoek. Nou, is heel gemakkelijk. Die zweetdoek van de Heer Jezus zat dus inderdaad gewikkeld om zijn hoofd. En als het ding opgerold is. Dan krijg je dus een hoofddeksel. In de vorm van iets wat opgerold is. Dan heb broeder, dat wel wil ik zeggen, dat is dus een tulband, maar dat is de hoed van de hoge priester. Dat was namelijk een tulband. He? Nee, gewoon uit Exodus en wat er mee wezen mag. De kledingvoorschriften van de hoge priester, de hoed, dat woord wat daar gebruikt wordt, staat voor een tulband. Het heeft de betekenis van iets wat in elkaar gedraaid is, een in elkaar gedraaide doek. En wat Johannes vindt, is die in elkaar gedraaide doek. Als hoofddeksel, want dat was het, als zweetdoek, van de Heer Jezus. Hetgeen de uitbeelding is van zijn priesterschap, hoge priesterschap dus, maar nu uiteraard naar de ordening van Melchizedek. En er staat, het lag in een andere plaats. Of een aparte, maar ik weet niet precies wat er staat, maar in ieder geval in een andere plaats. Ja, ook apart dus, in het bijzonder. Dat wil zeggen, inderdaad apart en Dat is een uitbeelding van hoe inderdaad het priesterschap naar een aparte plaats zou gaan. Een gereserveerde plaats. Heb je dat nog? Nou, dus de vraag is, waar ging in het bijzonder het hoge priesterschap naartoe onder het nieuwe verband? Hetzelfde verhaal. Naar de 10 stammen. En voor zover het daar geaccepteerd werd, komt het dan terecht bij de gemeente uiteraard. Die heb je toch, hè? Hetzelfde verhaal. Maar Johannes is daar ook de uitbeelding van. En dat Johannes daardoor tot geloof komt, en dat hij dat erbij schrijft, hij schrijft het daar zelf. Ja, dat toont allemaal precies diezelfde waarheid aan. Daar gaat het maar om. Dat is bijzonder fraai, hoor. Nou goed. En nu we het toch over zijn geboorte hadden, zij wikkelden hem in doeken, betekent ook gewoon dat hij hoge priester zou zijn. Het beeld van zijn priesterschap, want doeken zijn van linnen per definitie. Wol heet niet doeken namelijk. Doeken zijn per definitie van linnen en linnen is per definitie kleding van de priester. Dus het beeld van zijn priesterschap. En als ik een enthousiaste bui heb, dan zeg ik, die zweetdoek die daar in het graf gevonden werd, was precies die linnen doek waar zij hem in wikkelde toen hij geboren werd. Maar ik bedoel het nou uiteraard overdrachtelijk. Maar de betekenis is gelijk. Nou goed. Dan staat er in vers 11 van Markus 16. Als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Dat geldt dus met uitzondering van Johannes. Als je dus tegenstrijdigheden zoekt, heb je er hier een? Ik zoek geen tegenstrijdigheden, ik zie het er ook niet in. Het geldt voor de groep als zodanig, maar dat er een uitzondering binnen is, dat zal duidelijk zijn. Maar zij geloofden niet. Op Johannes na dan, maar dat was niet omdat iemand hem verteld had, maar dat was omdat hij in het graf had rondgekeken en het een en ander begreep. Kennelijk. Toch? Nou goed, vers 12. Na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Historisch betekent het dat de Heer dus kon verschijnen in welke gedaante hij maar wilde. Sinds zijn opstanding. Of zoiets. Maar goed, in verschillende gedaanten verscheen hij. Dat klopt natuurlijk, want hij had inmiddels zijn hemelse positie ontvangen en voor zover hij verschijnt is het een incidentele openbaring waarbij hij kan kiezen voor hoe hij eruit ziet. Zo zit het nou eenmaal. Toch? Later verschijnt hij aan hen in Galilea en daar herkenden ze hem ook niet. En de Emmausgangers herkenden hem ook niet. En Maria Magdalena herkende hem ook niet, behalve dan aan zijn stem. En toch staat er hier, hij is in andere gedaante verschenen. In een andere gedaante dan toen hij verscheen aan Maria. Maar onder alle omstandigheden, zij herkenden hem niet. Toch? En als hij later verschijnt aan het meer van Galilea, dan staat erbij van sommigen zeiden, ja, hij is een andere, die wist het niet zeker. Aan zijn uiterlijk konden ze het niet goed zien in elk geval. Doorslaggevend was bij gelegenheid de litteken in zijn handen en voeten en in zijn zij. En waar verder het verschil in zat, ja, dat weet ik ook niet. Maar het punt is, dat het gaat dus om een incidentele openbaring van de Godheid. Zo is het eigenlijk. Net als in oud-testamentische tijd. Met dit verschil, dat het nu gaat eerst om de mens die een hemelse positie heeft ontvangen en daarna zich openbaart. Terwijl in het Oude Testament was het gewoon God zelf die zich openbaart in de gedaante van Jehovah. Of in de gedaante van een engel, of hoe je maar genoemd mag worden. Maar het is precies hetzelfde, een incidentele verschijning. Epifaneia, hè? Een incidentele verschijning van de Heer. Nou goed, hij is geopenbaard in andere gedaante aan 2 van hen, 2 van de discipelen, niet 2 van de 11, voor zover wij weten. Maar anderen, er waren meer discipelen dan 12 of 11. Maar hij is verschenen aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Dat is uiteraard de verschijning aan de Emmausgangers. Ik zeg uiteraard, Ik weet wel dat er zijn die dat ontkennen, maar ik zie niet in waarom het ontkend zou worden. En ik kan helemaal de argumentatie daarvoor niet volgen. Er staat hier immers niks over. Hij verscheen aan twee van hen daar ze in het veld gingen. Nou, ze gingen niet in de stad, volgens Lucas 24, maar buiten de stad. Dat is in het veld. Dat kan je missen. Van de ene stad naar de andere, dat is in het veld. Dus hè, op het platteland, zeg maar. En dus zijn het gewoon de Emmausgangers. Maar de aardigheid van de Emmausgangers is dat ze net zo goed een gemeentelijke waarheid uitbeelden. Want Maria, let even op, er is verschil. Maria staat gewoon voor de tien stammen als zodanig, als geheel. Dan wel Efraïm als geheel. Maar dat verschil maak ik meestal maar niet. En deze twee mannen staan voor de gemeente. Want hij maakt zich nou eenmaal aan de gemeente bekend. De vrouw is namelijk altijd het aardse. En daaruit wordt de gemeente geboren. En meer specifiek, tien stammen dus ook. Daaruit wordt de gemeente geboren. Maar de gemeente is per definitie mannelijk. En wordt voorgesteld of in de figuur van één man, maar in vele gevallen ook in de vorm van twee mannen. Die bij elkaar horen, waarbij ook geen verschil aangegeven kan worden. Het verschil doet er ook niet toe. Het gaat erom dat die ene man, want dat zou het moeten zijn, dubbel geteld wordt. Dat is alles. En dat is een uitbeelding van de gemeente. De ene volkomen man uit Efeze 4, maar hij telt wel dubbel vanwege het eerstgeboorterecht. En dus twee mannen. En daarom is het aardig om te zien dat waar in de schrift op de ene plaats sprake is van één man, dat een andere schriftgedeelte sprake is van twee mannen. Dat is geen tegenstrijdigheid zoals gezegd, maar de aardigheid is dat het precies uitdrukt wat het is. Het is namelijk één geheel, niettemin wordt het als een dubbele voorgesteld vanwege dat eerstgeboorterecht. Net als Efraïm zelf trouwens, want Efraïm betekent dubbele vrucht of twee vruchten. Aim wil je maar zeggen dat het er twee zijn. En vandaar twee mannen bij het graf, of maar één. Of twee blinden bij Jericho, of maar één, namelijk Bartimaeus. Enzovoorts. En wat de Emmausgangers betreft, dat zijn er steeds twee. Maar het leuke daarvan is, ze hebben maar één naam, Cleopas. En dan zeggen we, ja, die ene heet Cleopas en de ander weten we niet. Nee, goed, ze gaan samen onder één naam. Cleopas, de gemeente dus weer, hè?
Kun je dan ook zeggen, een beetje van de gemeente Joden en Heiden, het één gemaakt?
Dat zou kunnen, maar ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar dat is een bekende optie, hoor. Namelijk, de gemeente is een gemeente uit Joden en Heidenen. Of zelfs een smaller, de gemeente is de gemeente uit twee en uit de tien stammen die tot één zouden worden. Want dat is geprofiteerd in het Oude Testament en wordt kennelijk ook zo toegepast in Efeze. Dat kan ook, maar het hele punt is gewoon dat de eerstgeborene zou namelijk twee delen krijgen. En zo wordt het namelijk in de wet gezegd. En de enige denkbare toepassing daarvan is deze, dat de gewone erfgenaam krijgt de aarde, zal ik maar zeggen, zal de aarde beërven, nieuwe aarde. En degene met het dubbele deel erft hemel en aarde. Dat is dubbel. Het spreekt dus over de hemelse positie feitelijk van de gemeente. Nou goed. Emmausgangers dus, ook niks moeilijks aan. En dan staat er in vers 13, deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen. Dat is ook inderdaad wat we in Lucas 24 over de Emmausgangers lezen. Want toen ze begrepen dat ze de Heer ontmoet hadden, verdween de Heer ook. Zodat je maar weer ziet dat zijn verschijning slechts tot doel had om zijn opstanding te demonstreren. En zodra ze hem herkenden, verdween hij uit hun gezichtstaten. En toen stonden ze op en gingen terug van Emmaus weer naar Jeruzalem en deelden de discipelen mee dat ze hem gezien hadden, dat ze hem ontmoet hadden op de weg en hoe ze hem herkend hadden bij de breking des broods of zoiets. Want zo staat het in Lucas 24. En in Lucas 24 staat dan vervolgens, ik zoek hem gauw even op, ik ken hem niet uit het hoofd helemaal, Lucas 24 vers... 35 staat, zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei, vrede zij u lieden, enzovoorts. En dat is dan de verschijning van de Heer aan de 12, waarvan er nog maar 11 over waren overigens natuurlijk. En dus de 11 soms. En waar het om gaat is dat op het moment dat de Heer daar binnenkwam en dus daar verscheen, binnenkomen is niet helemaal het goede woord, vrees ik, de deur bleef gewoon op slot. Maar toen hij aan hen verscheen, discussieerden zij over die vraag of hij opgestaan was of niet. Want die twee Emmausgangers kwamen dat vertellen. En terwijl zij daarover spraken, verscheen de Heer daar zelf. Maar let op dat hier Lucas of Marcus zegt, vers 13, deze Emmausgangers ook heengaande boodschapten het aan de anderen. Maar zij geloofden ook die niet. En dus was het discussie uiteraard. En op dat moment verschijnt de Heer in hun midden, vers 14. Daarna is zij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, dat was dus kennelijk in de opperzaal. En verweet hun een ongelovigheid en aardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En wat hij toen deed, is zelfs zijn handen laten zien en zijn zijde enzovoort. Lees het maar na in het Johannesevangelie en andere plaatsen. De Heer maakt zich daarna ook aan de officiële discipelen bekend. Op gelijke wijze, op gelijksoortige wijze. Maar dit is de volgorde. Hebben die? Eerst aan Maria, dan aan de Emmausgangers, dan aan zeg maar de 12, waarvan er dan 1 ontbrak, maar vooruit. Nou, dat is precies waar het om gaat. Maria staat voor de 10 stammen van Israël, de 2 staan voor de gemeente die daar uit voort zou komen. Dat wil zeggen de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dan de 12, dat is de gemeente als zodanig. Aan wie heerschappij zou gegeven worden, daarom zijn er ook 12. Al ontbrak er hier even 1. En dan zegt hij, nee, maar het zijn er 11. Dan zeg ik, ja, dat is nog mooier. Hè? Want nummer 11, spuit 11. Nummer 11, wie was nummer 11? Precies, broeder. Dat was Jozef, niet van de discipelen, maar van de stammen van Israël. Of van de zonen van Jacob, 11. Dus je komt zo ook bij Jozef terecht. Waarom ook niet? Judas is er niet. Juda is er niet, dus je komt automatisch bij Jozef terecht. Maar zelfs via de getallen. En het vervolg op het verhaal is nog leuker. Dat is namelijk Handelingen 1. Waar ze zeggen, ja, we moeten met 12 zijn. En we zijn maar met 11, want Judas is er niet. Dus we moeten iemand in zijn plaats hebben. Staat ook in de Bijbel. Iemand anders nemen zijn opzienersambt. En de gedachte is dat het gaat over het opzienersambt van Juda. Namelijk van het Joodse volk. Toch? Het priesterlijke ambt, ambt van opziener, is het ambt van de priester, zou gegeven worden aan iemand anders. Nou, wie zou het Joodse volk vervangen? En het leuke is dat ze dan 2 kandidaten hebben, ook al niet verkeerd, gaat toch om een dubbele? Toch? En 1 van die 2 heet Jozef. Die valt af. Dus hij was de 13e. Zullen er 11, komen er 2 bij, 1 moet er afvallen, dat is Jozef. Dus de 13e valt af. En dus vergeet men Jozef weer. Jozef verdwijnt weer van het toneel. Maar om hem gaat het. Heb je nog? En daarna zeg ik, Jozef was de 11e zoon van Jacob. Maar zijn erfenis ging over zijn hoofd heen naar Efraïm. En die is de 13e stam van Israël. Want Jozef wordt normaal gesproken vervangen door in de volgende generatie door Manasse. Dat was de oudste zoon. Naar aardse maatstaven zou dat erfgenaam zijn. Maar Efraïm zou ook een deel krijgen. Jozef krijgt immers 2 delen. Via 2 zonen. En Efraïm wordt dus als jongste zoon van Jozef de 13e stam van Israël. En zo kom je van 11 bij 13. Heb je dat? Jozef is 11. Efraïm is 13. Maar beide spreken over precies hetzelfde. Daarna moet je voor de aardigheid is, want ik sta er toch over mijn tijd heen te praten. Dat mocht eigenlijk niet, maar vanuit. Maar we mogen weglopen. Daarna moet je voor de aardigheid is aan een orthodoxe Jood vragen. Of u wel eens gehoord heeft van de 13e stam van Israël. Dat weet hij. Tenminste, niet allemaal. Er zijn mensen die weten, kennen ook Don Quixote niet, hebben we net gezien. Maar we zitten, die denken dat het een dode ezel is, maar vooruit. Don Quixote. Maar goed. Laten we zitten. Maar de 13e stam van Israël is in Joodse kring de term ter aanduiding van gelovige christelijke, gelovige Joden. Want ze zijn dan wat afstamming betreft, worden ze als Jood erkend, maar wat godsdienst betreft zijn ze spuit 13. Ik bedoel, horen ze er niet bij. Het is een apart soort Joden. Dat duiden ze aan als de 13e stam. Wie het uitgevonden heeft, weet ik niet, maar het is al heel oud, die term. Wat men tegenwoordig noemt Messiaanse Joden, of Messias beleidende Joden, die worden door de orthodoxe Joden beschouwd als de 13e stam van Israël. Spottend. Zo van die oren er niet bij, er zijn maar 12 stammen. Maar het is een misverstand, het is 13. En ik zeg, niet die Joden zijn de 13e stam, wij zijn de 13e stam van Israël. Alle gelovigen, zeiden ze ook samen, alle gelovigen, heel de gemeente uit onze dagen is de 13e stam van Israël. Want er zijn 13 stammen. Maar aangezien er maar 12 horen te zijn, verdwijnt de 13e dus inderdaad naar de hemel. Dat is het verhaal. Moet je nog meer horen? Tien staat voor de wet. Dat weet je toch, hè? Dat is toch niet moeilijk, hè? Tien staat voor de wet. 12 staat voor koninkrijk, voor heerschappij. Maar u en ik weten dat daar wat tussen zit. Tussen de wet en het koninkrijk. Normaal gesproken zou het aansluiten vanuit de oud-testamentische profetie. Eerst de wet en na de wet komt het koninkrijk. Maar het kan niet, want na de 10 komt niet de 12, komt de eerste 11. En via de 11 kom je dus inderdaad bij de gemeente terecht. Het is voorbij de wet, maar het is voor de openbaring van het koninkrijk. En het is de naam van Jozef. Hoe oud werd Jozef trouwens? 110. En laat het nou nog twee keer in de Bijbel staan, ook achter elkaar. In de laatste verse van Genesis. Ik bedoel maar. Dat zijn allemaal van die kleine dingen, maar het past allemaal uitstekend in elkaar. Wat we dus vinden, is de openbaring van de Heer Jezus aan Maria. Een beeld van de 10 stammen van Israël. De vrouw die geen man bekent, of hoe dat maar heten mag. De vrouw die melaats is. Mirjam, uit het Oude Testament. Buiten het leger, buiten de legerplaatsen enzovoort. Nou, de 10 stammen van Israël. Daarna verschijnt hij aan de twee Emmausgangers. Een beeld van... Ja, eigenlijk ook de 10 stammen, maar nou in de zin van aan hen is eerst geboorterecht beloofd. God heeft aan hen beloften gedaan, zouden vervuld moeten worden. En inderdaad, er komt de gemeente uit voort. En dus de volgende openbaring is aan de discipelen in de opperzaal. Die de boodschap gehoord hebben van Maria Magdalena en van de Emmausgangers. En dat geloofden ze niet, was niet voldoende, maar de Heer openbaart zichzelf. En daarna een praktische toepassing. Hoort aan het eind vanavond, een praktische toepassing. Wij horen het evangelie, het is ons langs die route is het tot ons gekomen. Maar het is niet voldoende om te geloven. Als men niet ernstig zoekt, zal het sowieso niet werken. Wat er namelijk gebeurt is, dat als wij eventueel bereid zijn om het aan te nemen, wij weten het niet gewoon, het wordt ons verteld... Maar wij weten het niet. Zal de Heer zichzelf aan ons openbaren en zijn werk vervolgens aan ons doen? En ons in dienst nemen overigens. Dat is nu nog zo. En dat is wat uitgebeeld wordt in de openbaring van de Heer aan de discipelen in de opperzaal. Nou goed, en dan in een voetnoot. Maar die hoort niet onder Marcus, maar onder Johannes. Van de 12 discipelen staat weliswaar, hij verscheen aan de 11, maar u en ik weten... dat er maar 10 waren. Want Thomas was er niet bij. Aanvankelijk niet, later wel. Alleen dat onderscheid wordt in Marcus niet gemaakt... dus kan gewoon staan, hij verscheen aan de 11. Terwijl ze aanzaten. Dat was zo, maar het gebeurde dan wel in 2 etappes. Maar in het Johannes-evangelie verscheen hij... aan slechts 10 discipelen, omdat Thomas er ook niet was... ook als beeld van het Joodse volk. Net als Judas, want die 2 waren er niet. En hij verscheen aan de 10 en heb je ook hetzelfde verhaal... Hij verscheen namelijk aan 10 stammen. Hetzelfde verhaal. Nou, dan laten we het bij, want het is de hoogste tijd. Lijkt me dan wel aardig om de volgende keer de rest van deze verzen te bespreken in verband met die tekenen die daar genoemd worden. Maar we zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die grote rijkdom die we in uw woord mogen vinden. En we danken u Vader dat wij inderdaad wanneer wij uw woord onderzoeken inderdaad tot de conclusie moeten komen dat het inderdaad uw woord is. En dat u zichzelf op velerlei wijze daarin hebt geopenbaard en ook in velerlei verschillende omstandigheden en zelfs op vele manieren. Wij danken u dan ook dat wij door deze woorden heen mogen en kunnen zien op u die leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En die uw plan volvoert, dat plan van voor de grondlegging der wereld, dat plan der eeuwen wat u in de loop van de geschiedenis ten uitvoer brengt en waaraan wij deel hebben gekregen. We danken u dat we mogen verstaan hoe ook wij die eertijds heidenen waren nabijgebracht zijn en deel hebben gekregen aan die gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dat u ons geroepen hebt tot dat eerstgeboorterecht en daarmee tot koningschap en priesterschap. Niet omdat wij daar aanspraak op maakten of dat wij het verdienden, maar integendeel slechts uit uw verkiezende genade. Wij danken u dan dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn en daardoor ook getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld en een plaats hebben ontvangen in uw hemel. Wij danken u dat u degene bent die zich aan ons openbaart. Dat u door uw woord en door uw geest tot ons spreekt, opdat wij zouden veranderd worden in ons denken. En opdat wij zouden gelijkvormig worden aan het beeld van uw Zoon. Wij danken u dan voor de uitnemende rijkdom uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En wij bidden u of u dat werk inderdaad aan ons wilt voortzetten. Opdat we door diezelfde genade mogen opgebouwd worden in het geloof. Mogen volmaakt worden in alle opzichten. Opdat we zouden beantwoorden aan het doel wat u zich met ons gesteld hebt. We danken u dat we dat in alle vrijmoedigheid mogen vragen. Op grond van uw belofte en uit de rijkdom van uw genade. Amen.